Wij gaan lezen uit, hoe raadt u het, Kees, uit het boek Daniël. Hoofdstuk 7. In mijn jeugd heette dit de nieuwe vertaling. Tegenwoordig heet die de oude vertaling. Daniël 7. En we lezen vanaf vers 13. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. Hij begaf zich tot de oude van dagen en beleidde hem voor deze. En hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht. En alle volken, naties en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koningschap is een dat onverderfelijk is. De geest van mij, Daniël, was ontroerd in mijn binnenste en gezichten die mij voor ogen waren gekomen ontstelden mij. Ik naderde een van hen die daar stonden en vroeg hem de ware zin van dit alles. En hij sprak tot mij en gaf mij de uitlegging daarvan te kennen. Die vier dieren, die vier, dat zijn vier koningen die uit de aarde zullen opkomen. Daarna zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid. Ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden. Tot zover lezen we voorlopig. Maar er komen nog allerlei andere schriftplaatsen aan de orde. Als u verstandig bent, dan schrijft u ze op. Dan kunnen ze thuis allemaal rustig nalezen. 2025 is wel een bijzonder jaar, want dit jaar is het 70 jaar geleden dat ik begon met de studie van de profetieën. Ik was 11 jaar toen mijn grootmoeder mij een prachtige kaart gaf, waarop alle een soort profetische kaart, waarop alle bedelingen, alle geledingen van de heilsgeschiedenis van het begin tot het einde stonden afgebeeld. En dat interesseerde mij mateloos. En dat doet het nog steeds. Ik ben er nog steeds niet mee klaar en het gaat maar door. 70 jaar, wel heel bijzonder. Ik heb daar jaren over gedaan, ik heb aantekeningen gemaakt, ik heb allerlei boeken erover gelezen, allerlei vragen gesteld aan bijbelleraren die veel ouder waren en die mij erin konden helpen. Ik vond het geweldig interessant. Ik zal niet alles nou net zo zien als ik het toen zag, maar in grote lijnen eigenlijk wel zoals mijn grootmoeder dat op die kaart heeft aangegeven. We gaan het hebben over de vier wereldrijken. Daar begint het mee. Ik kom straks vanzelf in Europa terecht. Ik had een van de vragen die ik toen moest beantwoorden was, waarom zijn het er niet vijf? Waarom beginnen we niet met het Assyrische Rijk? Dat is toch ook een groot wereldrijk dat door Nebukadnezar ten val is gebracht. En het antwoord is, die vier horen bij elkaar, het Assyrisch hoort er niet bij, om deze reden. Die vier wereldrijken omspannen de tijd dat Israël beroofd is van de stad en van de tempel. Ergens in die wereldrijken, in het Romeinse Rijk, is dan die tempel en die stad zijn we tijdelijk hersteld na de Babylonische ballingschap. Maar daar kwam in het jaar 70 een einde aan, daar komen we straks op terug. En dat was een buitengewoon ernstige zaak. Dat betekent eigenlijk al die tijd, ook trouwens bij die tweede tempel is de heerlijkheid des Heren helemaal niet neergedaald. Dus vanaf 586 voor Christus, daar beginnen die vier wereldrijken. En dan komt het belangrijke punt. Ze zijn nog steeds niet voorbij. Want het ongelooflijk belangrijke inzicht dat je moet opdoen uit Daniël 2 en Daniël 7 is dat die vier wereldrijken pas ten einde komen bij de komst van de Messias. De Zoon des Mensen, we hebben net in vers 13 gelezen, die zal neerdalen met de wolken des hemels. In hoofdstuk 2 is dat nog niet zo duidelijk. Daar gaat het over die steen die van de berg af rolt en dat beeld aan de voeten raakt, waardoor dat hele beeld in gruzelementen valt. Maar in Daniël 7, bij de uitleg, is het heel duidelijk. Dat vierde rijk komt pas ten einde als de Messias, als de Zoon des Mensen, neerdaalt met de wolken des hemels. Dat vers wordt heel vaak in het Nieuwe Testament geciteerd. De Heer Jezus heeft het menigmaal gebruikt in Matthäus 24 al verschillende malen. Eens komt de Zoon des Mensen, niet zoals die met Kerstmis in Bethlehem geboren is, maar hij zal neerdalen met de wolken des hemels. Nou, daar komt natuurlijk meteen een vraag op. Want u hebt op school geleerd, en ik ook, dat al lang en breed er een einde gekomen is aan het Romeinse Rijk. Ik moet u nog wel even voor alle zekerheid vertellen. Dat Eerste Rijk is het Babylonische Rijk. De historici zeggen vaak het Neo-Babylonische Rijk, want ik had vroeger nog het Rijk van Hammurabi. Het Babylonische Rijk, met vooral de figuur van Nebukadnezar. Daarna het Medisch-Persische Rijk, met vooral namen als Darius, Artaxerxes, Artaxerxes enzovoort, Ahasveros. Daarna het Grieks-Macedonische Rijk met één grote uitstaande figuur van Alexander de Grote. En daarna het Romeinse Rijk. Elk van die rijken heeft het vorige rijk teniet gedaan, overwonnen, in beslag genomen. En dan komt er dus zo'n vierde rijk aan de macht. Die vier rijken omspannen dus de tijd dat Israël geen tempel heeft. De stad is verwoest. Er was een paar eeuwen lang was er een herbouw. Dat is de dagen dat de Heer Jezus geboren werd. Maar in het jaar 70 kwam er opnieuw een einde aan. Eigenlijk is dit de periode die door Hosea wordt genoemd. Lo Ami. Israël is niet mijn volk. God heeft even de uiterlijke officiële band doorgeknipt. De innerlijke band nooit. Maar wel de uiterlijke officiële. Even is Israël niet zijn volk. Hij heeft zijn volk verstrooid onder de volkeren. Die wereldrijken zijn nu het eigenlijke centrum van de macht geworden. En in die tijd wordt God vooral genoemd de God des hemels. Hij heeft zich teruggetrokken uit de tempel in Jeruzalem kort voordat hij verwoest werd. Dat vind je in Ezechiël 9 tot 11. En vanaf dat moment noemt God zich vooral de God des hemels. Het is net alsof hij zich even van Israël heeft teruggetrokken. Hij is op een afstand. De macht berust bij die volkeren machten, die volkeren rijken. Nou, ik was al begonnen te zeggen, op school hebt u geleerd dat dat rijk, dat Romeinse Rijk, in tweeën is verdeeld. Het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. Dat West-Romeinse Rijk is al in het jaar 476 ten einde gekomen. Toen hebben de Germaanse horden, u mag wel zeggen uw en mijn voorouders, die hebben toen de zaak daar een eind aan gemaakt aan dat Romeinse Rijk. Ze hebben een eind aan die keizer gemaakt, de laatste die nog over was, Romulus Augustulus. En sindsdien hebben de Germanen het voor het zeggen. Dat Oost-Romeinse Rijk heeft het nog volgehouden tot het jaar 1453. En toen is dat veroverd door Mehmed, de Turkse sultan, door de islamieten, de moslims. Die hebben toen daar een eind aan gemaakt en sindsdien is het al lang verdwenen. Dat Romeinse Rijk. Zo lijkt het. Misschien zijn er hier, en ik weet zeker dat ze er zijn, ook sommigen die mijn boek gelezen hebben, De Negende Koning. Dat boek dateert al uit de jaren 90, maar het is nog steeds actueel, het wordt ook nog steeds verkocht. En ik vind persoonlijk dat een van mijn boeken waar ik meest plezier aan beleef. Omdat het, zoals mijn niet zo erg gelovige uitgever van tegenwoordig zegt, omdat het een blik werpt op wat er achter de schermen van de geschiedenis gebeurt. En daarin laat ik zien, onder andere, dat het Romeinse Rijk onder de oppervlakte in veel opzichten gewoon doorging. Niet in een politieke zin, maar in een culturele zin, ook in een godsdienstige zin. Dat Rijk was intussen, het Romeinse Rijk, officieel een christelijk rijk geworden. Tussen grote aanhalingstekens. Keizer Constantijn was in 312... zogenaamd tot geloof gekomen, wat het ook waard was. En in 380 is het christendom, dat was dan het Rooms-Katholicisme, de officiële godsdienst van het Rijk geworden. En dat bleef doorgaan. Het centrum bleef Rome. Alleen dit keer was het niet meer de keizer die de macht had, maar de paus. En in de middeleeuwen heeft de pausdom ongelooflijke macht ontwikkeld. Dat later allemaal ten onder is gegaan. Mede door de reformatie, door de opkomst van het protestantisme. En dan komt het bijzondere. En dat bijzondere, dat vindt u in het boek Openbaring. Want daar wordt twee keer gezinspeeld op dit merkwaardige feit dat het Romeinse Rijk was toch ten onder gegaan. Hoe kan het dan dat het er nog steeds is als de Heer Jezus terugkomt? Aan de ene kant zegt de schrijver Johannes van het boek Openbaring in hoofdstuk 13... dat dat beeld, dat beest dat is dan het vierde rijk, ten dode toe gewond was. Dat is het val van het Romeinse Rijk. Maar er gebeurde een wonder. Die wond werd geheeld en dat beest steeg als het ware uit de dood weer op. Het andere vers, dat vindt u in hoofdstuk 17. Daar wordt gezegd van dat rijk, het was er. Het is er eeuwenlang niet, maar het zal weer opkomen uit de afgrond. Dat is de tijd waarin wij leven. Ik zeg vaak, ik heb het hier ook wel eens gezegd, ik ben geboren in het meest verschrikkelijke jaar van de wereldgeschiedenis. Namelijk toen de Holocaust op haar dieptepunt was gekomen. Ik heb het niet bewust meegemaakt. Maar ik heb wel mogen meemaken, al was ik er dan niet bewust bij, dat Israël, de staat Israël, tot stand is gekomen in 1948. Maar het was precies dezelfde tijd dat die eenwording van Europa, die Europese landen hadden elkaar eeuwenlang bevochten. Eerste oorlog, Tweede Wereldoorlog. En toen op het idee kwamen om zich aaneen te sluiten. Dat begon met de Europese kolen- en stalengemeenschap. Toen werd het Europese Economische Gemeenschap, en nu is het al heel lang de Europese Unie. Waar bijna alle landen van Oost, van West en Midden-Europa bij aangesloten zijn. En in dezelfde tijd ontstond ook de NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Dat is heel belangrijk, dat laatste, omdat daar nog iets bij gezegd moet worden. Het is zeer de vraag of dat herstelde Romeinse Rijk van de eindtijd zich beperkt tot West-Europa of Midden-Europa. Ik zou bijna zeggen dat de Amerikanen voor het grootste deel Europeanen zijn. Voor verreweg het grootste gedeelte zijn het verhuisde Europeanen. In de jaren 80 verscheen er een boek van een Duitse geleerde, Gerhard Meertens. En het boek heet in het Nederlands De Nieuwe Romeinen. En hij bedoelde daarmee de Amerikanen. En hij betoogde erin ook, de hoofdstad, dat is eigenlijk niet, het hoofdpunt is niet meer het Capitool in Rome, maar het Capitool in Washington. Hij geeft daar veel uitvoerige informatie in. Ik kan niet bewijzen dat dat erbij hoort. Het is een beetje gevaarlijk om de profetieën naast de krant te leggen. En te zeggen, kijk, dit is dit en dat is dat. Dat probeer ik ook vanavond voorzichtig in te zijn. Maar persoonlijk zou het mij niet verbazen als in feite de kern van dat herstelde rijk allang niet meer in Europa ligt, maar in het nieuwe Rome, dat is Washington. En we weten allemaal in elk geval dat de verreweg de grootste macht van deze westerse wereld niet in Europa ligt, maar in Washington. Vandaar dat ik de titel van deze avond ook genoemd heb, de toekomst van Europa en tussen haakjes en Amerika. Daar heb je het nieuwe centrum. In het boek Openbaring wordt dat rijk aangeduid als met de term het beest. Dat is het rijk, maar dat is ook het hoofd van dat rijk. Die term is natuurlijk ontleend aan Daniël 7, want daar worden die vier rijken uitvoerig besproken. In Daniël 2 vind je dat, in Daniël 7. En voor degenen die dat nader willen bekijken, ook in Zacharia 1 of 2, dat hangt van je vertaling af, welke indeling van de versen gebruikt wordt, en Zacharia 6. Dat zijn vier belangrijke schriftplaatsen over die vier rijken. In Daniël 2 worden ze voorgesteld als delen van dat geweldige standbeeld met dat gouden hoofd. Dat was Nebukadnezar. En vind je al die vier rijken in terug, die aan het eind allemaal vernietigd worden door dat Messiaanse rijk. Dan in Daniël 7 worden die vier rijken vergeleken met redeloze beesten. Een leeuw, een beer, een panter. En dan nog een verschrikkelijk monster dat niet met een nadere naam wordt aangeduid. In Daniël 1 of 2 lees je over de vier horens en de vier smeden. Waarbij elke smid de vorige hoorn vernietigt. Maar veel duidelijker nog in Daniël 6, waar de vier wagens worden beschreven die precies verlopen volgens de koers die God heeft uitgezet, dus de bergen van koper. En die vier wagens zijn ook weer heel duidelijk het Romeinse Rijk, het Babylonische Rijk, pardon, Medo-Persisch, het Griekse en het Romeinse Rijk. Daar gaan we in details niet allemaal over uitweiden, maar het belangrijke is dat met name in Daniël 7, maar ook in Zacharia natuurlijk, het einde van die vier rijken wordt geschilderd en het boek Openbaring nog duidelijker door de komst van Christus. Daarom beleven wij bijzondere tijden. Dat heb ik mijn hele leven al gehoord. Want toen ik heel klein was, toen ik die kaart van mijn oma kreeg, toen bestond dat, dat Verenigde Europa wel. Toen was het nog vrij tamelijk beperkt. Aanvankelijk waren het maar 6 landen. Als je er trots op wil zijn, dan moet je dat maar zelf weten. Maar Nederland hoorde het al vanaf het begin aan bij. En nu zijn het er, dacht ik, 27 of 28 aan het worden. Dat is... Dat is wel een heel bijzondere ontwikkeling. Dus ik heb mijn hele leven al gehoord, wij leven in bijzondere tijden. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Want wij herbeleven de eenwording van deze westerse wereldmacht. We gaan de volgende keer hebben DV over Rusland en daarachter China. Dat is een verhaal apart. Maar in ieder geval is het nog steeds zo dat de grootste macht ligt bij deze westerse mogendheid. Maar dat is niet de enige factor in de eindtijd. Daar gaan we volgende avonden over hebben. Zeer belangrijk. Dus daar volgen wij met bijzonder interesse de ontwikkeling. Ik kan wel zeggen, zonder dat ik nou op details wil ingaan, want dan ga ik toch weer de krant met de Bijbel vergelijken, dat ik met zeer grote interesse uitkijk naar wat er over 10 dagen gaat gebeuren. En dat is de installatie van de nieuwe Amerikaanse president. Zojuist hoorden we op het nieuws, hij is de eerste president die ook tegelijkertijd een veroordeelde crimineel is. Dat is dan toch al veelzeggend. Vandaag is het vonnis uitgesproken. Maar ik ga niet speculeren verder over de rest, dan moet ik me echt in beheersen. Dat doe ik alleen in de huiskamer, weet je wel, zo onder elkaar. Dan zeg je, nou, misschien is het wel zus, misschien wel zo, maar dat ga ik niet hier officieel uitspreken. Maar ik ben wel erg nieuwsgierig. En ik ben daar ook niet zo gerust op. Maar ik denk elke dag, en ik dank daar de Heer ook elke dag voor, dat wat er ook gebeurt in ons Europa, denk maar aan de grenzen met Rusland en de grote strijd die daar gaande is in Oekraïne. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. En ook wat er gebeurt in Amerika, daar zijn we allemaal heel erg nieuwsgierig naar. En we danken de Heer dat Hij alle dingen in de hand heeft. Want het is al wel bijzonder. Het gaat uiteindelijk precies zoals de Bijbel het altijd heeft voorzegd. Straks zei een van jullie tegen mij, je kunt rustig meekomen, want die eerste 3 avonden gingen over Israël, maar al die volgende avonden, verzekeren je, gaan ook over Israël. En daar had die persoon volkomen gelijk aan. Maar er is een heel bijzonderheid in Daniël 7, waar je makkelijk overheen kan lezen. Ik las ooit van een kerkvader, ik ben vergeten wie het was, die schreef, en dat was in de tijd dat het Romeinse Rijk nog zeer machtig was. En mensen konden zich niet voorstellen dat er ooit een einde zou komen aan het Romeinse Rijk, behalve dan bij de wederkomst. En die kerkvader schreef, ja, je hebt Joden die denken dat als dat Romeinse Rijk eenmaal voorbij is, dan komt er een Joods Rijk. Ha, 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 hoe komen ze op deze malle gedachten? Het is exact wat Daniël 7 zegt. Het is niet alleen maar het Rijk van Nebukadnezar, het is het Babylonische Rijk. Het is niet alleen maar het Rijk van Alexander, het is het Griekse Rijk. En zo staat het hier ook in de vers die we hebben gelezen. Niet alleen maar dat de Zoon des Mensen zal komen, dat is natuurlijk het albeslissende. Hij is de Messias die de heerschappij gaat aanvaarden over deze wereld en die aan die machten allemaal een einde maakt. Maar er staat ook in dat vers wat we gelezen hebben, vers 18, daarin zullen de heiligen van de Allerhoogste het koningschap ontvangen. Dat zijn niet wij die met Christus zullen regeren. Dan moet je boek Openbaring zijn. Hier wordt precies dat gezegd. Als dat Romeinse Rijk ten val komt, zal er een Joods Rijk komen. Onder leiding van de Messias, net als het Griekse Rijk onder leiding van Alexander was, en het Babylonische Rijk onder leiding van Nebukadnezar. Maar het is ook wel degelijk het Rijk waarin Israël het middelpunt, de centrale positie zal innemen. En dat is toch wel even de moeite waard om te noemen. Ik heb eens een keer een boekje geschreven en dat is nog niet uit. Volgende week krijg ik het proefexemplaar en ik hoop jullie de volgende keer dat in grote orde mee te nemen. En dat heb ik met groot plezier geschreven. Het is eigenlijk een soort toegift bij dat boek De Negende Koning. Onthoud het, het boekje heet Israël en de hiel van Esau. vind ik wel een van de origineelste titels die ik ooit bedacht heb. En waarom is dat? Ik wist al heel lang dat in de rabbijnse traditie nooit over het Romeinse Rijk werd gesproken. Er werd altijd gesproken over Edom. Als ze dus zeiden, die rabbijnen, Edom dit, Edom dat, dan bedoelden ze het Romeinse Rijk. En lange tijd dacht ik dat ze dat alleen maar deden uit angst. Je moet niet openlijk tegen het Romeinse Rijk spreken en zeggen dat dat straks aan de kant geschoven zal worden, dat er dan een Joods Rijk komt als levensgevaarlijk, dan kun je weer opgepakt worden. Dus ze zeiden dan in plaats van Edom. Maar later begreep ik dat het nog veel leuker is. Zij dachten echt, die Romeinse keizers, dat zijn nakomelingen van Esau, dat zijn Edomieten. Een van die rabbijnen vertelt over een Romeinse keizer, Antoninus Pius. En die vraagt aan een bekende rabbijn: als straks het Messiaanse Rijk aanbreekt, is daar voor mij ook plek? En die rabbijn die keek wel uit natuurlijk om nee te zeggen tegen de keizer. Dus hij zei, ja, dat moet wel kunnen, dacht ik. En toen zei die keizer, volgens dat latere verhaal, ja, maar hoe kan dat dan? Er staat toch in de Bijbel dat alle nakomelingen van Esau van Edom uitgeroeid zullen worden. Hoor je wat hier gebeurt? Die rabbijn zei, die keizer wist heel goed, ik ben een Edomiet. Dat is een ander verhaal, een heel ander verhaal. Dat gaat over keizer Hadrianus. Die leefde zo rond 135. Dat was de man die de opstand van Bar Kokhba heeft neergeslagen. Als je niet weet wat dat is, laat maar zitten. Maar dat is heel belangrijk. En die keizer wilde eigenlijk als een godheid aanbeden worden. En toen zeiden zijn mensen tegen hem, dat kan niet, keizer. Want er is een andere god, de god van Israël. Dan zult u eerst die god van Israël moeten verslaan. En toen zei hij, nou, dan ga ik dat doen. Eigenlijk wordt hier de zaak een beetje verward, want wat ik nou ga vertellen was al 70 jaar eerder gebeurd. Maar hij zei, goed, ik ga Jeruzalem platslaan. Want als je Jeruzalem vernietigt en de tempel vernietigt, dan heb je de God van Israël als het ware in het hart getroffen. Nou, het is een beetje verwarrend van de geschiedenis, maar dat geeft helemaal niks. Want de gedachte die de rabbijnen daarbij voor ogen hadden, dat was, Hadrianus was een Edomiet. En die keizers wisten, de grootste slag die je Israël kunt toebrengen, dat is door stad en tempel te verwoesten. Dat is het allereerste klap die Esau ooit aan Jacob heeft toegebracht. Nu moet ik iets vertellen dat ik tamelijk kort moet vertellen en dat sommigen van jullie misschien schokkend in de oren zal klinken. Ik heb namelijk ooit meegemaakt dat een zuster de zaal uitliep, want die wilde niet horen wat ik ging zeggen. Dus zet je schrap, hou je stoel vast. Ik geloof namelijk dat de engel met wie Jacob strijdt in Genesis 32 helemaal niet een engel van God was. Hoewel de meeste christelijke uitleggers dat zeggen. Ik denk dat de rabbijnse uitleggers hier gelijk hebben. Het was de schutsengel van Esau. Een boze engel. Een engel die de nacht vreest. Het daglicht vreest. Hij is een geest van de nacht. En dat heb ik voor het eerst geleerd van een hervormde predikant. Dus wat dat betreft zit ik wel goed. Dat was dominee Frank de Graaf. Dokter in de cultuurfilosofie. Een buitengewoon interessante man. Met een Joodse vrouw getrouwd. Buitengewoon geïnteresseerd in de Joodse geschiedenis. Hij was predikant in Hattem. Ik geloof niet dat hij zo'n geweldige pastor was, want hij zat de hele dag te studeren in die Joodse boeken. Maar ik heb heel veel van hem geleerd. Hij heeft verschillende boeken gepubliceerd en die brachten mij op de gedachte. Wat hij niet deed, was zijn bronnen daarin vermelden. Die heb ik allemaal zelf op moeten zoeken. En dat is makkelijk tegenwoordig met het internet. Die bronnen uit de Rabbijnse traditie, die van begin aan zeiden, die engel was de schutsengel van Esau. Hij probeerde Jacob tegen te houden. En een heel sterk argument erbij was dat ze de hele nacht met elkaar gevochten hebben en dat die engel niet in staat was van Jacob te winnen. Nou, hoe kun je nou voorstellen dat een engel van God niet in staat zou zijn om van Jacob te winnen? Dit is heel belangrijk. Esau kan het nooit van Jacob winnen. Maar Esau kan wel Jacob enorme klappen toebrengen. Hij sloeg Jacob op de heup. In de Bijbel is dat dikwijls een verzachtende uitdrukking voor de geslachtsorganen. Want daarmee trof hij Jacob is een nageslacht. Hij moest voortaan hinkend door het leven gaan. Als je voortkwam uit de lendenen van die of die, dan betekent dat het was een zoon of een nakomeling van die persoon. Wat hier gebeurt, dat zeg ik dus heel kort, in dat boekje kun je het veel uitvoeriger lezen. Wat hier gebeurt is, Israël heeft constant de lijden van Edom. En krijgt enorme klappen, zoals die val van Jeruzalem, dat was wel een van de grootste klappen. Maar Edom kan nooit winnen. Het Romeinse Rijk kan nooit winnen van Israël. Maar Israël klampt zich vast. Dat deed Jacob al toen hij in de moederschoot was. Hij hield zijn broer vast bij de hiel. Die broer legde dat later verkeerd uit. Het is een hielenlichter. Dat betekent Jacob helemaal. Zijn er ook Jacobs in de zaal? Wie heet hier Jaap of Jacob? Dat lijkt me sterk. Geen Jacoba, niets. Oh, een paar. En die denken soms ook dat hun naam betekent hielenlichter. Wel, nee. Het betekent hiel vasthouden. Esau wordt geboren en de vroedvrouw zegt, nee, moet je nou toch eens even kijken. Zeg. Als het kind geboren wordt, zit er aan die hiel een handje vast. En het handje is van het kind dat daarna ook geboren wordt. De rabbijnen zeiden, dat betekent twee dingen. Uiteindelijk zal het rijk van Esau, Edom, Rome, opgevolgd worden door het rijk van Jacob, van Israël. Maar het betekent ook, Jacob laat Rome nooit los. Zoals Jacob zich vastklemde aan die engel. En die zei, ik laat u niet gaan tenzij dat u mij zegent. Dat wil zeggen, als u mijn zegen herkent. Zoals God dat tot Abraham gezegd had. Ik zal zegenen die u zegenen. Esau moet het eerste woordrecht van Jacob erkennen. Zijn zegen erkennen. En zo is het al de eeuwen door geweest. Jacob was onze zegen. Wij hebben allemaal hier ons heil te danken aan Israël. Ik zou het nooit zelf gezegd hebben als de Heer Jezus niet in Johannes 4 had gezegd. Het heil is uit de Joden. Tuurlijk, het is van Gods wegen. Het is in de persoon van de Heer Jezus. Maar hij zegt het zo. Het heil is uit de Joden. Jacob heeft Esau nooit losgelaten. En dat is tot vandaag in de dag zo. Dat wil zeggen, er zijn dus ook in Edom, in het herstelde Europa, altijd mensen geweest die ze hebben geleerd buigen voor de God van Israël. Als je kijkt naar de geschiedenis van de Heer Jezus, het is heel uitvoerig en moet niet al te veel uitweiden. Als je kijkt naar de geschiedenis van de Heer Jezus, wie was zijn eerste vijand op aarde? Dat was Herodes, een Edomiet. Geen Jood. Ja, hij is door het Jodendom overgegaan, zijn familie. Maar hij was een Edomiet. Hij was de eerste die onmiddellijk probeerde Jezus te vernietigen. Hij liet alle kindertjes in Bethlehem ombrengen. Het is hem niet gelukt. Maar wie waren de eerste bekeerlingen? Buiten Israël, tot Heer Jezus, Edomieten. De Romeinse soldaten die bij het kruis stonden. En later toen het evangelie door de apostelen verbreid werd, Cornelius en de zijnen. Soldaten notabene. Alle zegen komt uiteindelijk uit die hoek, de heilige uit de Joden. Wij zijn hier ook, als het ware in die geestelijke zin van het woord, een stelletje Edomieten, die dankzij het feit dat, ik hoop dat u het meer nog kan volgen, dat Jacob de hiel van zijn broer vasthield en zich vastklampt aan de engel van Esau en zei, ik laat je niet gaan. Alsjeblieft, erken mijn zegen, want dan zul jij gezegend worden. Dus in dat Romeinse Rijk zijn altijd waarde gelovigen geweest. Dat het rijk een christelijk rijk werd, dat stelt voor mij niet zoveel voor, hoor. Tjongejonge zegt, toen eenmaal het een officieel christelijk rijk werd, stonden de mensen in de rij om zich te laten dopen om de belangrijke baantjes in de wacht te slepen. Er is een Nederlander geweest, meneer Hering, die heeft een boek geschreven over de zondeval van het christendom. Dat was die vierde eeuw. Nee. Maar ze zijn er altijd geweest. Eerst in de Rooms-Katholieke Kerk, later in het Protestantisme en ook in de kerk natuurlijk en allemaal. Allemaal mensen die het heil gevonden hebben. Dat via Jacob, Israël, tot hen gekomen is. En zo is het tot op de dag van vandaag. En dat is een bijzonder voorrecht. Maar intussen is het wel merkwaardig, nietwaar? Dat die Romeinen zulke grote klappen aan Israël hebben toegebracht. Maar er is nog wat. Dan wordt het weer gevaarlijk, want nu dreig ik. Oh, even vertellen waarom die mevrouw nou wegliep. Die mevrouw die was zo overtuigd dat die engel een goede engel was. Pas geleden heb ik er ergens over gepreekt en toen riep iemand meteen, weet jullie wie die engel was? Toen riep ik meteen uit de zaal, de Heer Jezus. En die opvatting ken ik. Men zegt, Christus voor zijn vleeswording was al meermalig openbaard als de engel des Heren. En dat was ook de engel die met Jacob vocht. Nou, ik heb dat maar genegeerd, want ik wilde die man niet afvallen die dat riep. Nou ja, later moest hij wel begrijpen dat ik een heel andere opvatting had. Ik zou hem de afloop wel hebben willen vragen. Leg me dan eens uit dat hij Jezus niet kon winnen van Jacob. Leg me dat dan eens uit. Maar dat doe ik nou niet. Maar die mevrouw was dus ook zo overtuigd, dat is een engel van God, dat ze wegliep. Nou, hier is iedereen blijven zitten. Ik ben dankbaar, maar als je het niet mee eens bent, je mag het straks na de pauze vertellen. Ik geloof er nog steeds niets van en dan mag je de redenen opsommen. En die worden trouwens ook allemaal in het boekje verder behandeld. Maar er is nog een groep die ik moet noemen. In die vroege kerkvaart, maar ook die rabbijnen uit de eerste eeuwen, die hadden vooral te maken met het Romeinse Rijk. Maar in de middeleeuwen kwamen er rabbijnen die realiseerden zich, hé, dat West-Romeinse Rijk is gevallen, het Oost-Romeinse Rijk is gevallen. Maar door wie is het opgevolgd? In West-Europa, door die christelijke Germanen, christelijk tussen aanhalingstekens. In Oost-Europa, in Constantinopel, de moslim. En die rabbijnen zeiden, als onze vaderen dat geweten hadden, hadden ze ook vast gezegd, dat oude Romeinse Rijk, dat leeft ook voort in die islamitische rijken. Die ook Israël zulke geweldige klappen hebben toegebracht. De ene klap was Jeruzalem verwoesten, de tempel verwoesten, dat was in het jaar 70. Maar in de 7e eeuw kwamen de moslims. En die hebben op diezelfde plek twee bouwwerken neergezet die er staan tot op de dag van vandaag. De rotskoepel, de Dome of the Rock, en de andere, de El-Aqsa moskee. Oorspronkelijk misschien wel kerken. In ieder geval was die rotskoepel gemaakt naar het voorbeeld van de kerken die ze daar tegenkwamen. Byzantijnse kerken, achtvormig, achthoekig. En wie is er wel eens in die rotskoepel geweest voor jullie?
Erin.
Vroeger mocht je er gewoon in. Toen ik er in 82 voor het eerst kwam, mocht dat nog. Later ben ik daar met mijn zoon geweest. En toen zijn we hoge instanties afgelopen tot we tenslotte met een Arabische gids naar binnen mochten in die rotskoepel. Al die toeristen zoals jullie, die stonden dat jaloers toe te kijken dat wij naar binnen mochten en zij niet. Het is natuurlijk een ongelofelijke plek, de rotssteen waar Abraham volgens de overlevering zijn zoon Isaac heeft geofferd of wilde offeren. Maar ook de plek waar misschien wel de tempel gestaan heeft in het heiligdom. Het is een ongelofelijke plek. Je verstand staat er bij stil als je daarover nadenkt. Maar ik was ooit bij een auteur, Willem Glashouwer, jullie kennen hem wel, die schreef, in Lucas 21 wordt gesproken over de tijden der heidenen. En die gaan door tot op de komst van de Messias. En je zou misschien denken, ja, maar nou is toch Israël, daar heeft daar toch de macht. Zolang daar die twee heidense tempels staan, zei hij, en volkomen terecht, zijn dat nog steeds de tijden der heidenen. En je kunt dus ook niet zomaar die twee tempels weghalen. Stel je voor dat ze per ongeluk een bommetje erop zouden gooien. Dan zouden onmiddellijk uit de hele wereld miljarden bij elkaar gespaard worden. Nog veel meer dan voor de Notre Dame in Parijs. Om die tempels weer op te bouwen. Alleen de Messias kan daar een eind aan maken. Dat is wel bijzonder. Maar daar hou ik over op. Want over twee avonden is de bedoeling dat ik ga spreken over de toekomst van de islam. Dus de rest voor het spannende verhaal moet ik bewaren tot die avond. Dat krijgt u dus niet te horen. Als je deze dingen bedenkt, dan kijk je anders niet alleen naar de strijd in het Midden-Oosten die momenteel gaande is sinds 7 oktober 2023. Dat is nog best enigszins te overzien. Ik ben dankbaar voor iedereen die zich opwindt over het feit dat zo massaal vanuit de hele wereld gesproken wordt over het idee dat Israël een genocide zou plegen in Gaza. Ik heb daar de vorige keer over gehad, dus daar weet ik nou niet verder over uit. Maar ook over wat er gaande is. Je ziet, het nieuws is zo verschrikkelijk eenzijdig, daar wil ik ook niet over uitweiden. Maar in Oekraïne kun je dat ook in het Bijbels licht zien. Ja, daar gaat de volgende lezing over. Je ziet, je kunt dus geen avond missen. Kan je wel zien. De volgende keer gaan we het hebben over de toekomst van Rusland. Dan bent u misschien nog verbaasder over hoe we daar aan moeten komen. Maar het is echt niet één grote tegenstander in het eindtijd. Namelijk voor Israël. Namelijk die westerse mogendheid die nu nog met Biden min of meer Israël daarin ondersteunt. En we moeten gaan kijken hoe dat nu in de toekomst gaat. Een van de redenen waarom Trump gekozen is, is omdat hij tegen abortus en voor Israël is. Mensen denken dat namelijk simplistisch. Dus hij zal het nog wel een tijdje volhouden, maar hij heeft eigenlijk heel andere interesses. Dus het is een van de spannende dingen. Hoe zal hij handelen ten opzichte van Israël? Maar ten opzichte van de Oekraïne en de geweldige dreigende macht van Rusland, met daarachter een macht die nog veel sterker is dan Rusland, namelijk China. Dat is ook iets om naar uit te kijken, in de negatieve zin van het woord. Maar daar gaan we dan de volgende keer over hebben. Hoe eindigt dit allemaal? Het eindigt zoals het boek Openbaring dat beschrijft, Daniel 7 ook. Maar het boek Openbaring natuurlijk nog veel uitvoeriger. In het boek Openbaring, dat heel sterk parallel is met het boek Daniel. Dat is ook belangrijk om het boek te kunnen begrijpen. Dat is de sleutel, ligt in het boek Daniel. Daar gaat het ook over die vier wereldrijken. Maar dan vooral over dat rijk dat in die tijd van Johannes nog steeds aan de macht was. Dat Romeinse Rijk. Daar gaat het over het aardse Jeruzalem in hoofdstuk 11. Terwijl pas in de latere hoofdstukken gaat het ook over een heel ander Jeruzalem. Het geestelijk Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem. Maar het gaat vooral over het beest. En het belangrijke daarbij is, achter dat beest, dat vind je al in hoofdstuk 12, daar gaat een geestelijke macht schuil die omschreven wordt als de draak. Dat zijn twee verschillende dingen. Het beest is en het herstelde Romeinse Rijk en het hoofd van dat herstelde Romeinse Rijk. Dat loopt soms een beetje door elkaar. Maar daarachter is een onzichtbare geestelijke macht. U weet dat ik het straks had over de schutsengel van Esau. Dat is eigenlijk hetzelfde als de engelvorst van Edom. Achter Edom, achter heel het Romeinse Rijk, is van het begin af aan een engelvorst aanwezig. In Daniel 10 vindt u ze prachtig. De engelvorst van Perzië, de engelvorst van... Maar het is ook een heel verhaal. Als je mijn boek kent, de negende koning, dan weet je veel meer over die engelvorsten. Want dat is een belangrijk thema in de Bijbel. Maar in het boek Openbaring zie je de engelvorst van het herstelde Romeinse Rijk, dat is de draak. En wie is de draak? Dat staat in Openbaring 12, vers 9 heel duidelijk. De duivel, de oude slang. Daarom zijn de ontwikkelingen vandaag in Europa zo belangrijk. In het lange stuk leven dat ik al achter de rug heb, hebben we de ontkerstening en van Nederland en van de andere Europese landen in verregaande mate gezien. En dat betekent dat zich daarin steeds meer de draak openbaart als de feitelijke machthebber. Die engelvorsten, ja, dat is ook een heel verhaal, kun je lezen in dat boek, de negende koning, zijn door God aangesteld oorspronkelijk. Maar de draak, dat is de gevallen engel bij uitstek. Dat is degene die de grote tegenstander van God is. En dat maakt onze situatie wel een beetje ingewikkeld. Ik vind het angstaanjagend dat zo ontzettend veel christenen in Amerika op Trump gestemd hebben. Dat is een grote vanzelfsprekendheid. En ik ga er, nou ja, ik heb al gezegd, ik kijk uit met het uitleggen van de huidige politieke situatie en dat betrekken op de Bijbelteksten, maar toch, wij weten de eigenlijke macht achter heel die geestelijke wereld, dat is de draak. Dat is niet God. Hoe christelijk dat rijk ook mogen zijn, maar dat wordt ook steeds minder. Ook in Amerika wordt dat steeds minder en minder en minder. Het is alleen nog maar een uiterlijke vorm. Dat is angstaanjagend. Het boek Openbaring, een van de mooiste dingen van het boek Openbaring, hoe moeilijk dat ook is, het is helemaal niet makkelijk. Het moet ons de dingen openbaren, maar voor velen is er heel veel duisternis in. Maar laat ik één ding zeggen dat iedereen snapt. Het grote conflict dat in Openbaring wordt uitgevochten is tussen het lam en de draak. Je kunt je geen spannendere verhaal voorstellen. Een lam, dat is wel niet een klein melklammetje hoor. Het is een eenjarig lam, dat is al een jonge ram, maar toch vergeleken bij de draak stelt dat toch helemaal niks voor zich. De draak, dan moet je vergelijken met een, dan snapt iedereen, met een soort Tyrannosaurus rex. Dat is zo'n beest dat zo'n lam in één hap hoogstens twee weet te verslinden. Er is een mooie Joodse overlevering die zegt dat het schaap, het lam, bij de schepper kwam. En die zei, hoe hebt u mij nou toch gemaakt? Kijk nou toch eens, ik heb geen hoeven waarmee ik kan trappen. Ik heb geen klauwen waarmee ik kan anderen kan uiteenschuren. Ik heb geen kaken gekregen, ik heb helemaal niks. Toen zei de Heer God, wat zou je dan willen? Wat zal ik geven? Hoeven, kaken of klauwen, wat wil je? Toen zei dat lam, ja, doe toch maar niet, want dan ben ik eigenlijk geen lam meer. Ha, heel goed bekeken, heel goed bekeken. Toen zei de Heer God, dan zal ik je wat anders geven. Het geduld om vol te houden tot het einde. En als het er waar komt, zal ik je de kracht geven. Het lam in het boek Openbaring. Het duurt de hele tijd, want in verschillende hoofdstukken, de ene keer hoor je over het lam, hoofdstuk 5, hoofdstuk 12 hoor je over de draak. Dat is dat enorme monster die de tam in één keer kan verslinden. En pas in hoofdstuk 9, die komen ze bij elkaar. Wanneer al die volkeren uit dat hele Westerse Rijk, Rusland speelt daar helemaal geen rol bij elkaar geroepen worden om in Armageddon daartegen het lam te strijden. Onder leiding van de draak. Als ik Steven Spielberg was, dan zou ik misschien daar een spannende film van weten te maken. De strijd tussen het lam en de draak. En als je dat in hoofdstuk 17 leest, dan zie je dat ram, dat lam, nou het is eigenlijk een jonge ram, is eigenlijk een soort vuurspuw met de draak. Want hij hoeft niet te vechten, hij hoeft niet te worstelen. Hoeft niet zoals Jacob en Esau, die een hele nacht, die schutsengel van Esau, die een hele nacht met elkaar aan het worstelen zijn. Helemaal niet. Hij worstelt niet met de draak. Hij doet dit. Het is afgelopen met de draak. Dit is zo ongelooflijk. Er is nauwelijks een punt in de hele Bijbel te vinden waarin de grootheid en de macht van de majesteit van de Heer Jezus zo beschreven wordt. Als die confrontatie met de draak plaatsvindt, dan zal het vuur uitgaan uit zijn mond. 2 Thessalonicenzen 2 heb je iets dergelijks. En er blijft helemaal niks over. Het beest, het hoofd van het Romeinse Rijk, komt ten val. Of dat nou de president van Amerika is of de voornaamste Europese machthebber van die tijd. Laat nou maar zitten. Maar die draak daarachter, die wordt geworpen in die put van de afgrond. Om dat 1000 jaar bewaard te blijven, zodat hij de volkeren niet kan verleiden. Het is ongelooflijk. Ik heb straks gezegd, en daarmee wil ik afronden. Het is het rijk van de Messias, dat is waar. Het is het rijk van de Joden, dat is ook waar. Het is een Joodse rijk, dat volgt op dat rijk. Hoe vervelend sommige mensen dat ook mogen vinden. Maar uiteindelijk komt dat natuurlijk aan op de Messias, de gezalfde koning. Het staat niet vaak in de Bijbel dat God lacht, maar op Psalm 2 staat als die volkeren allemaal tegen hem tekeer gaan, tegen hem, hè? Je denkt dat ze tegen elkaar vechten. Nee, al die volkeren gaan in tegen de Heer en zijn gezalfde. En dan staat er God lacht. En dat is niet per se een spottend lachen, dat zal er ook wel in zitten. Maar het is ook een lachen van voldoening. Ik heb mijn koning gezalfd over Sion. En over wereldrijken gesproken. Wat is nou het landje Israël, zelfs nog kleiner dan Nederland. Ze hebben nou net de 10 miljoen mensen bereikt. Het stelt toch zeker helemaal niks voor. De koning over Sion. Zelfs Salomo regeerde toch maar over een klein stukje van de wereld. En dan zegt God tegen de Messias in Psalm 2. Vraag van mij. Hij zegt niet zoals de Herodes, vraag maar en ik geef je de helft van mijn koninkrijk. God zegt, vraag maar en ik geef je mijn hele koninkrijk. De einden van de aarde tot jouw bezit. Het is een Joods rijk, maar de omvang ervan strekt zich uit tot de einden der aarde. Dat is de grootheid van de Messias. Maar het is in de eerste plaats de Messias van Israël. Zijn macht is daar gevestigd. Niet Beijing wordt de hoofdstad, niet Moskou, niet Washington, niet Londen, niet Parijs. De hoofdstad wordt Jeruzalem. In zekere zin de onooglijkste van al deze geweldige steden. Maar Ezekiel beschrijft ons in hoofdstuk 43 hoe daar die tempel weer herbouwd is en hoe eindelijk de heerlijkheid van God weer neerdaalt om die tempel te vervullen. Zoals sinds 586 voor Christus die tempel al niet meer gevuld was, want die tempel hield toch op te bestaan toen. Maar die is ook bij de tweede tempel niet teruggekomen. Niet. Misschien heb ik het een van de vorige avonden gezegd. Ik was één keer bij het tempelplein in Jeruzalem en daar zag ik een bordje staan. Hier woonde vroeger de Shechina, de heerlijkheid van God. En wie goed oplet, die kan nog iets van de nagelans daarvan bespeuren. Dat is prachtig gezegd. Ook in Nehemia, ook in Openbaring, heet dat aardse Jeruzalem nog steeds de heilige stad. Nieuw Jeruzalem ook, maar dat is wat anders. De aardse stad is nog steeds het heilige Jeruzalem. Ik had er pas een gedachtenwisseling over met een rabbijn in Jeruzalem. We groeten elkaar zo af en toe via de app. En dan, het is steeds de heilige stad. Maar de Shechina is nog niet neergedaald. Maar als de Messias komt, wordt de tempel herbouwd. En daalt die Shechina op aarde neer. En daarmee wordt Jeruzalem ongelooflijk belangrijker dan Londen, Parijs, Beijing, Moskou en Washington bij elkaar. God hier in zijn heerlijkheid zal weer wonen op deze aarde. Daarover heb ik nog meer te vertellen, maar dat bewaar ik voor volgende keren.